Mevrouw zegt wel eens dat ik door mijn enthousiasme wel eens te veel vertel. Maar ik hoop dat het te volgen is voor je en dat je ervan geniet en dat je het tot je kan nemen. Er was een dag dat ik sprak in Meppel en toen kwam de broeder binnen die deze maquette gemaakt heeft. Dus ik had al heel veel avonden over gesproken en in één keer kwam hij binnen. Ik denk, ach heden. En die heeft er 30, 40 jaar mee rondgetrokken. Ik denk, ja, wat komt hij, prima dat hij er is, maar wat komt hij eigenlijk doen? En ja, vertel ik het goed. En dat vond ik zo'n zegen. Toen heb ik gewoon gedeeld wat op mijn hart was. Je moet altijd dicht bij je eigen hart blijven. En toen was daarna open gebed. Toen begon hij met het open gebed. En toen ging hij danken voor wat hij die avond door het woord en door de geest had geleerd. Dat vond ik toch wel heel bemoedigend. Dus hij had er zoveel jaren mee opgetrokken. Hij dacht, weet je wat, ik heb dat ding aan Jacques gegeven. Ik ga eens een keer luisteren. Toen kwam hij luisteren. En toen dankte hij ervoor. Wat ik ermee wil zeggen is, als je hierin verdiept, dan leidt dat altijd tot een stuk verwondering, aanbidding. Hoe vaak je erover hebt gesproken. Ik ben altijd weer blij om daarmee aan de slag te gaan. Oké, we gaan naar binnen toe. De pilaren werd net een vraag over gesteld. Ook daar ligt heel veel symboliek in. Maar ik wil uiteindelijk in het Heilige de Heilige uitkomen. Als je het Heilige ingaat op die platte grond, heb je gezien dat, of dat overzicht van het tabernakel, daar staat een platte grondje op, waarin het is verdeeld in de voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. En daar heb ik ook drie betekenissen aan gehangen. De voorhof. En het heilige is dan de plek, het gebied, wat spreekt over geestelijke groei. Als het goed is zie je dat ergens, ik dacht rechts onderin, op die afbeelding staan. En ik geloof dat het heilige daar ook mee te maken heeft, over geestelijke groei. Nou, het eerste wat we in het heilige tegenkomen, die kennen jullie allemaal wel. En ik had het er net ook met de kinderen over. Hoe noemen we deze? De menorah. Nou, ik had eigenlijk gehoopt dat je wat anders zou zeggen. Heel veel mensen hebben het over de zevenarmige kandelaar. Maar ja, dat klopt niet, hè? Want hoeveel armen heeft hij? Hij heeft uiteindelijk 6 armen. En de middelste, dat is eigenlijk de echte kandelaar. Dat noemen we de schacht. En die andere 6, ik zeg het een beetje overdreven, die zijn daaruit voortgekomen. Want die kandelaar werd gemaakt uit 1 klomp zuiver goud. En dat is mooi, hè? Getal 6 is het getal van de mens. Uiteindelijk heb je 7 lichten. 7 is het getal van Gods volheid. Nou, vind je dat niet mooi? 7 kandelaren, 7 lichtpunten. Zuiver goud. Dat is een plaatje van de Heer Jezus en de gemeente. Nou, ik ga geen discussie met je aan. Ik had het er vanochtend met Bart al even over. Voor heel veel christenen is dat het meest bijbelse symbool. Nou gaat heel je wereld natuurlijk omver. Persoonlijk geloof ik daar niet in. Het is nog maar de vraag of het kruis er zo uit heeft gezien. Want het boek Deuteronomium zegt, vervloekt is een ieder die aan een paal hangt. Aan het hout hangt. Nou, of dat dan een verticale en een dwarsligger is geweest, zoek dat uit. Maar weet je wat wel echt het bijbelse symbool is? Even los hiervan. Dit is denk ik het meest bijbelse symbool. Als je in Israël komt, bij alle opgravingen kom je de menorah tegen. Dit is zo een bijbels symbool. Nou, kun je weer wat aan je ketting hangen, maar op een gegeven moment, hè? En je al goud wat er blinkt. Maar zomaar een paar tips voor een verjaardag of zo. Maar dit is een prachtig beeld. En waar is dat een beeld van? 4 dingen wil ik noemen. Allereerst is het een beeld van wat Bart heeft gelezen. God is licht en in hem is geheel geen duisternis. We kunnen daar bijna geen voorstelling van maken. Maar God is in zichzelf licht. Er is niets aan schemer, aan duister in hem. 1 en al licht. En hij heeft zichzelf geopenbaard in de Heer Jezus Christus. Daar hebben we met de kinderen net wat over gesproken. Ik ben het licht van de wereld. Dus het is een beeld van God die zichzelf geopenbaard heeft in de persoon en het werk van de Heer Jezus, het licht van de wereld. In de tweede plaats, en dat is vandaag niet overbodig om te benadrukken, is de menorah ook een beeld van Israël. Je ziet het ook in heel veel symbolen in Israël terugkomen. En wat zegt Jesaja 42 vers 6? Israël is apart gezet om licht te zijn voor de heidenvolken. En dat vind ik heel belangrijk om vandaag Israël te benadrukken. Er is veel te veel antisemitisme. Je zal zeggen, ja, dat is buiten de kerk. Nee, dat is ook binnen de kerk. En dat is zeer zorgelijk. Israël is een heel bijzonder volk. Niet dat ik alles goedkeur, maar ik geloof dat God hen apart heeft gezet. Met welk doel? Licht te zijn voor de heidenvolken. Profeet Jesaja sprak erover. En nu moet je niet zeggen, daar hebben ze nog weinig van terechtgebracht, want dan ken je je Bijbel niet goed. Zij zijn al tot een geweldige zegen geweest, wist je dat? De Bijbel die jij op je schoot hebt liggen, die hebben we te danken aan Israël. Hun zijn de woorden van God toevertrouwd. Via het kanaal van Abraham, Isaac en Jacob is het woord van God bij ons gekomen. Dat is toch bijzonder, of niet? En wat zegt Paulus nog meer? Wat het vlees betreft is de Christus uit hen voortgekomen. Dus ze hebben ons al geweldig gezegend. Ze zijn al tot licht geweest. De Bijbel hebben we via hen ontvangen. En de zoden hebben we via hen ontvangen. Nou, ik vind als je zulke schatten van een volk hebt gekregen, dan moet je zegenend en biddend om hen heen staan. Of niet? Eenvoudiger kan ik het niet uitleggen. En dat is zo mooi. De menorah is ook een beeld van het volk van Israël. En je vindt dat dus ook in de geschiedenis van Israël terug, maar ook in de huidige opgravingen. En als ik daar ben, dan bezoek ik meestal die plekken ook wel. Niet te veel, want dan wordt het een beetje te droog. Maar het zijn wel echt bewijzen dat de Bijbel de waarheid is. Dat is buitengewoon boeiend. Het derde, Efeze 5 zegt dat jij en ik kinderen van het licht zijn. Jullie zijn kinderen van het licht. Efeze 5 vers 9, wandel dan ook als een kind van het licht. Met andere woorden, wie je in positie bent, wees dat ook in je conditie. Wat je staat is, laat dat ook je leven zijn. Dus jij en ik, de menorah is ook een beeld van jou en mij. Laat je licht zo schijnen voor de mensen, dat ze je goede werken zullen zien en dat je Vader die in de hemel is, verheerlijkt zal worden. Lichtdragers, dat zijn wij ook. En het laatste wat ik wil noemen, en dat is ook heel mooi. Ik geloof dat de menorah ook een beeld is van het woord van God zelf. Psalm 119 vers 105 zegt, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Vier betekenissen, beelden die opgesloten liggen in die ene menorah. Een geweldig attribuut in de tabernakel. Nou, daar kan je nog veel verder uitbreiden, want aan die armen, daar zat ook bloesem aan, zaten bloemkelken aan. En dat spreekt van vrucht. Dat spreekt van leven. Hè? Blijf in mij, zoals ik in u, dan draag je veel vrucht. Dat zie je hier niet zo goed, maar op die grote, in Jeruzalem staat een hele grote, misschien heb je hem wel eens gezien. Maar daar zie je ook die bloemkelken. Hè? Het draagt ook vrucht. Vanuit die verbondenheid met hem dragen we vrucht, verspreiden we licht in de wereld. Ik vind het een geweldig attribuut. En ik vond het mooi dat Bart 1 Johannes 1 las. Ga ik niet noemen nu, maar daar staat dat er een verband is tussen de wandel in het licht, de gemeenschap met God en de volkomen vreugde. Dat houdt dus verband. Hoe leef ik? In welke mate heb ik gemeenschap met God, geestelijk gesproken? Dat zal ook bepalen de vreugde in mijn hart. Nou, dat is een beetje te veel misschien, maar het zit er allemaal in. Tweede, ik zal daar niet zo heel lang over spreken, dat is de tafel van de toonbroden. Het is allemaal van acaciahout gemaakt, overtrokken met goud, toonbroden erop. Ik had het net met de kinderen over een broodje shawarma. Ik zeg, pita erbij. En dat zijn eigenlijk grote pita's lagen daarop. Hè. Hoeveel? 12. 12 stammen. En die toonbroden die waren gemaakt van het manna wat neerdaalde. Het manna is het brood des levens, spreekt over de Heer Jezus. Van het manna werden toonbroden gemaakt en de toonbroden werden uiteindelijk door de priesters opgegeten. Aan het einde van de week. Nou, die slimmerikken van kinderen van mij, die zei, pa, daar zat wel een lange houdbaarheidsdatum op dan. Hoe zit dat dan? En dan krijgen we allemaal dat soort, hoe dat zat weet ik niet, maar de toonbroden waren tot voedsel voor de priesters. Maar het is wel mooi. Manna daalt neer uit de hemel, toonbroden worden ervan gemaakt en het dient tot voedsel voor de priesters. Die broden werden getoond aan de Heere God als teken van zijn trouw en zijn zorg voor zijn volk. Nou ja, dat bleek wel uit het dagelijkse manna. 'S Avonds een stukje vlees, 's ochtends het brood, de Heer zorgde voor zijn volk. En hierin komt dus ook iets openbaar van de trouw van God. En ik geloof dat we dit mogen zeggen. Als wij vandaag het manna, de Heere Jezus, tot ons nemen, dan worden wij ook toonbare broden, of niet? Dan zijn wij toonbeelden van zijn genade. En dat is zo mooi. Als de Heer Jezus tot je neemt, dan word je gevormd. En dan is het als het ware de Heer Jezus die ons voorhoudt aan de Vader. Dit zijn degenen die u mij hebt gegeven. Als toonbeelden van uw trouw en van uw goedheid. Dan hebben we het reukofferaltaar. Derde attribuut in het heilige. Nou, wat is nou het grote verschil tussen het brandofferaltaar en het reukofferaltaar? Nou, het brandofferaltaar, daar ruikt het naar verbrand vlees. Heel vaak. Maar bij het reukofferaltaar werden er kruiden geofferd. Even los van of je ervan houdt, wierook. Een geurige reuk, een krachtige geur kwam daar vanaf. En je kan dat lezen in Psalm 141. Laat mijn gebed als een reukwerk voor uw aangezicht staan. Het reukofferaltaar staat in het heilige. Ik geloof dat het heilige een beeld is van geestelijke groei. Het reukofferaltaar heeft te maken met de gebeden van de heiligen. En dan heel bijzonder, dit aspect van gebed, ik heb het al eerder genoemd, aanbidding. Als ik vraag, hebben jullie al gebeden vandaag? Nou, dan zullen de meesten zeggen ja. Nou, dan vraag ik, heb je nou gebeden voor je eten? Of gedankt, hè? Want je hoeft niet meer te bidden voor je eten, je moet danken voor je eten. Want dat staat er voor je. Maar heb je ook de Heer aanbeden? Als ik dat zou vragen, wat zou dan je antwoord zijn? Gebeden hebben we allemaal, denk ik wel, daar ga ik vanuit. Maar heb je de Heer ook aanbeden? Ja, dan moet je niet zo ingewikkeld. Dat is weer punt. Nee. Het is wezenlijk. Kijk, je kan de Heer bidden voor je noden, voor je zorgen, maar heb je hem al aanbeden? De Heer Jezus heeft het ons geleerd, hè? De discipelen zagen de kracht van gebed in het leven van Jezus en welke vraag stelden ze? Leer ons bidden. En wat zei hij toen? Hoe moet je beginnen? Ik zou je helpen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En dan krijg je vervolgens, geef ons heden ons dagelijks brood. Zie je het verschil? Het begin van het gebed wat Jezus leerde, begon niet met onze verlangens en onze behoeften, maar begon met aanbidding van wie de Heere God is. Als je die volgorde vanaf vandaag in je gebedsleven aanhoudt, dan ga je een ander gebedsleven krijgen. Dus ik geloof dat gebed in het kader van het reukofferaltaar, de gebeden van de heiligen, vooral te maken heeft met aanbidding. Het gaat daar niet meer over zonde. Het gaat bij het reukofferaltaar niet meer over schuld. Dat is het brandofferaltaar. Nou heb ik een ondeugende vraag. Ruik jij meer naar verbrand vlees? Of ruik jij meer naar de wierook van het reukofferaltaar? Hoezo vraag je dat? Nou, dan weet ik waar jij verkeert. Dan weet ik een beetje waar jouw leven plaatsvindt. Misschien vind je het een beetje zwart-wit, maar het gaat even om dat je dat even pakt, hè? Ben je nou iemand die altijd met schuld en zonde bezig is? Alhoewel hier ook andere offers gebracht werden, hè? Dan laat het duidelijk zijn. Maar dit offer is heel bijzonder voor het priestervolk. En als die priester met zijn lange jurk bij dat reukoffer had gestaan en hij kwam terug. Nou, jij bent weer bezig geweest daar bij het reukofferaltaar. Ik studeerde in Rotterdam en dan ging ik met de trein naar Rotterdam toe. En daar kwamen er van die zakenmannen langs met zo'n pak papier onder de arm, met je lange jas en een stevige parfum op 's ochtends. En dan kwamen ze door de coupé heen. En ik zat er nog even, hij stapte later in en dan liepen ze zo'n staten door. En dan nam die hele geur mee, weet je. Ik dacht, nou, die man die gaat er lekker tegenaan. Want jij zag er fris uit en geurtje op, pak papier. En hij liet een hele geur achter in die coupé. Daar zat ik over na te denken. Frisse vent, die gaat er tegenaan. Hij was er helemaal klaar voor. Hij liet ook iets achter. Simpel voorbeeld, elk voorbeeld gaat mank. Maar mag ik vragen, waar ruiken wij naar? Als je nou een priester onder nieuw verbond bent, ben je dan een priester die ruikt naar het reukwerk, naar de mirre? Draag je die geur aan jouw kleding? Ben jij de man, de vrouw die dicht leeft bij het hart van God en die vooral die offers brengt die te maken hebben met aanbidding, met het reukofferaltaar? Het gaat niet meer om mij. Het gaat om wie u bent. De gebeden van de heiligen. Dat is een geweldige eredienst waar jij en ik toe geroepen zijn. Wie is tot deze dingen bekwaam, zegt iemand. Ik zie jullie denken. Nou, onze bekwaamheid is uit God. En ik hoop dat het je verlangen is, of vind je het misschien heel hoog vanmiddag deze dingen, dat je zegt, het is wel mijn verlangen, ik wil daarin ook stappen zetten in mijn leven. Want ik zie nu dat ik niet hiervoor bestemd ben, maar dat ik ten diepste hiervoor bestemd ben. Dat is de plek die God voor mij heeft weggelegd. Ja, ik durf niet, ik heb zoveel schroom. Nee, dat heb ik ook. Maar je mag er ook in gaan staan, in alle nederigheid en ootmoed. En daarvan genieten. En door die aanbidding, luister goed, brengen wij vreugde aan het vaderhart van God. Want dan is het dat we hem geven wat hem toekomt, krachtens wie hij is. Dus het is een heel ander altaar, ik hoop dat je dat ziet. En naarmate je dus geestelijk groeit, groei je dus, dat is een beetje gechargeerd natuurlijk, maar dan groei je dus weg als het ware bij het ene altaar en je ontdekt het tweede altaar. En dat spreekt van andere dingen. Nou, daarom is het zo belangrijk dat die dingen onderwezen worden. Nou, neem die vraag mee, hè. Waar ruik je naar? En nou is er een slimmerik onder jullie. Nou, als ik naar verbrand vlees ruik, dan heb ik nog gedaan datgene wat God heeft voorgeschreven. Ik begrijp wat je bedoelt. Maar het gaat even om het punt wat ik wil maken, hè. Dat je bij dat altaarverkeer, waar het om echt puur en alleen aanbidding gaat. En ik mag daar zelf ook in groeien. En ik verlang ernaar om daarin te groeien. Want dan krijgt God de eer en de glorie in mijn leven. Nou, het laatste stukje. Dat is fantastisch. Ik spreek heel vaak ook over de hoge priester. Ja, dat heb ik laten liggen vanmiddag. Maar dit is de Heer Jezus. Ik heb met de kinderen iets over. Daar kan je prachtige dingen over zeggen. En het wonderlijke is dat alle voorschriften waar de hoge priester aan moest voldoen om het heilige der heiligen, daar ben ik nu gekomen, binnen te gaan. Al die voorschriften die voor hem golden, die heeft de Heer Jezus tot in detail vervuld. Dat is heel mooi. Hij is een beeld, een type van de Heer Jezus, de hoge priester. Hij is de totaal ander in heel dit complex. Er is niemand zoals hij. Nou, dat zingen wij toch ook. Heer Jezus, er is niemand zoals u. En het mooie is, en dat is een studie apart, dat de voorwaarden die gesteld werden om het heilige de heilige binnen te gaan, daar heeft de Heer Jezus allemaal aan voldaan. En wat maakt mij daardoor zo blij? Nou, dat het werk wat hij gedaan heeft, door de Vader is goedgekeurd. Want de Vader had voorwaarden gesteld, eisen gesteld, en die heeft hij allemaal vervuld. Met andere woorden, op goede gronden komt hij het heilige, de heilige binnen. En dan bedoel ik, hij is de hemel binnengegaan en het hoge priesterschap ten volle vervuld. En daardoor kunnen wij ons vertrouwen op zijn werk, op zijn offer stellen. Maar voordat hij daar binnen ging, had hij te maken met een voorhangsel. Sommigen zochten naar dit voorhangsel, maar dat had ik er al uitgehaald. Wat zie je hier weer? Vier kleuren. Nou, die ken je uit je hoofd, hè? Het wordt een beetje een mantra niet, maar je begrijpt wat ik bedoel. Die zie je hier weer terug. En je ziet hierop twee gerubs. Nou moet er een lampje gaan branden. Want toen de mens uit de hof van Eden werd verdreven, toen werd de bewaking aangesteld, waar of niet? Je komt er niet meer in. De gemeenschap met God is verbroken. Wat verkondigen deze gerubs? Je komt niet in de plaats waar God woont en waar hij troont. Daar woont de heilige. Slechts één keer per jaar mag er iemand binnenkomen. Op die dag waar we het al over gehad hebben, Yom Kippur, grote verzoendag, de hoge priester ging naar binnen. Nou, en als je hierover nadenkt, dan moet je even naar Matteüs 27 bladeren. Matteüs 27. Want dan komen we op het moment dat de Heer Jezus de geest geeft, zoals de Bijbel zo mooi uitdrukt, van iemand die sterft. Dus één keer in het jaar, één persoon, de hoge priester, mocht het heilige de heilige binnengaan. De grote verzoendag, Yom Kippur. Dit is de tabernakel. Na de tabernakel kregen we de eerste tempel. Na de eerste tempel kregen we de tweede tempel. In Matteüs 27 gaat het om het scheuren van het voorhangsel. Dat was niet het voorhangsel van de tabernakel, moet je goed onthouden. Want dit doek was 5 bij 5 meter. Nou, dat is ook groot zat. En dat had ook een wonder geweest, toch, als dat van boven naar beneden had gescheurd. Of niet? Maar het wonder is nog veel groter. Omdat die tempel, waar dat voorhangsel wat scheurde hing, veel groter was. Nou, wat lezen we? Vers 50, Matteüs 27. En Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven naar beneden. En de aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend, et cetera, et cetera, et cetera. Daar staat, en op datzelfde moment, of dat woordje zie, dat wijst erop zie, op datzelfde moment, hè, op het moment dat Jezus stierf, scheurde het voorhangsel. Nogmaals, niet dit voorhangsel, maar van de tempel. En jullie hebben allemaal eens gehoord van de Joodse geschiedschrijver, Flavius Josephus, denk ik. En die, als hij liegt, lieg ik. Maar die beschrijft het voorhangsel van de tempel, wat toen scheurde in Matteüs 27, als kolossaal groot. Flavius Josephus schrijft dat het voorhangsel, schrik niet, maar liefst 7 meter breed was, 24 meter hoog, en dat met een dikte van 10 centimeter. Ongekend groot, sterk en dik. 24 meter hoog. 10 centimeter dik. Nou, misschien heb je nog wel een oma met van die oude wetse gordijnen. Weet je wel, die overgordijnen, die zware lap dat het echt donker is. Nou ja, ga maar eens proberen morgen. Dat is al een hele klus. Maar dit, 24 hoog, 10 centimeter dik en dan van boven naar beneden. Dit is gewoon het ingrijpen van God. Daar is geen mensenhand aan te pas gekomen. Ik hoop dat je onder de indruk komt van wie God is. Ik begon met de uitleiding uit Egypte, toch? In 1 nacht, 2,5 miljoen mensen. In de vrijheid gezet. Dat redden wij niet met elkaar. Hij doet dat wel. Wat bij mensen onmogelijk is, doet hij. Maar dat deed hij bij dat voorhangsel ook. Er kwam een totale nieuwe werkelijkheid. En weet je wat nou evangelie is? Toen de mens zondigde, werd hij verdreven uit het paradijs. Op het oosten werd bewaking aangesteld. En deze cherubs, die zeiden ook verboden toegang. Maar toen het voorhangsel scheurde, scheurde dit doormidden. En moesten die cherubs gaan wijken. Zie je het voor je? Misschien heb je wel eens een toneelstuk meegemaakt. Waar op een gegeven moment aan een touwtje getrokken werd. En toen gingen de gordijnen open. Nou, dat is met eerbied gesproken gebeurd toen Jezus stierf en de geest gaf. Het is volbracht, tetelestai. Toen was het volmaakt. Toen was heel die oude offerdienst, ja, was echt oud. Na beide verdwijning zegt de Bijbel, het was voorbij. Want het volmaakte was gekomen. Het unieke, het ongeëvenaarde. En dat is gekomen in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Moet je even indenken, dat is wat geweest. Je zal aan het werk zijn daar. En in één keer, wat gebeurt hier? 10 centimeter dik, hè? 24 meter. Als een doekje gescheurd. En toen werd de weg gebaand naar het heiligdom. Toen was het niet langer verboden toegang. Deze omheining verkondigde al verboden toegang, toch? Was slechts 1 weg. Maar dan was je hier, moest je alweer terug. Als priester mocht je tot hier, moest je ook weer terug. En als hoge priester mocht je maar 1 keer in het jaar in het heilige de heilige komen. Dat was bijna verboden gebied, of niet? Daar kwam je niet. Er is zelfs een verhaal van diezelfde Flavius Josephus, als hij liegt, lieg ik opnieuw, dat er aan de voet van de hoge priester een touw zat. Want die hoge priester, de andere boodschap, had belletjes aan zijn jurk. En granaatappelen en zo. Dus als die hoge priester aan het werk was, dan hoor je het rinkelen. Nou, dat klinkt als muziek in je oren, toch? Want hij was bezig ten behoeve van het volk. Dus zodra hij bezig was, dan hoorde hij de bellen rinkelen. Nou, als hij het heilige de heilige inging, legde die zijn heerlijkheid af, ging die alleen in zijn onderkleed binnen. Maar daar mocht een mens niet komen. En dan zegt Flavius Josephus dat hij een touw aan zijn voet had, dat als hij te lang wegbleef, ja, dan ging het niet goed natuurlijk. Dus dan konden ze hem aan het touw eruit trekken, want dan hoefden ze zelf niet naar binnen, want ze zouden ter plekke dood neervallen. Het zegt iets over de heiligheid van God. Maar waar ik naartoe wil is dit, dat wat toen 1 keer per jaar toegankelijk was door slechts 1 persoon, dat is vandaag een ruimte geworden, met eerbied gesproken, waar je permanent mag komen. Waar je een vrije toegang toe hebt. Waar je zonder schroom mag naderen. Moet je even over nadenken. 1 keer in een jaar, slechts door 1 persoon, voor 1 persoon toegankelijk. Dat is vandaag een werkelijkheid geworden. Waar Jood en Heiden, die door geloof in de Heer Jezus Christus wandelen, een vrije toegang hebben. Ja, maar dat vind ik ook meer dan logisch. Ik bedoel, je kent mijn leven niet, maar dat heb ik ook wel verdiend. Ik bedoel, hè? Nee, helemaal niet. Dat heb je helemaal niet verdiend. En God heeft alle barrières, alle blokkades weggenomen door de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Alle blokkades weggenomen. En was je eerst misschien bevreesd en angstig. Alles is weg, er is een vlak veld. En daar staat een vader die zegt, kom tot mij. Dat vind ik een mysterie. En dat is me gewoon in de schoot geworpen, die werkelijkheid. Ik mag naderen. Nou, en wat vond je dan in het Heilige de Heilige? Oh, hij staat hier al. Daar vond je de Ark van het Verbond. Nou, als je daar meer over wil weten, ik kan makkelijk naar mijn website verwijzen, dus dan moet je daar maar heen gaan. Daar had je het verzoendeksel. Daar sprenkelde de hoge priester het bloed, wat hij op grote verzoendag was gevloeid. Dat bracht hij binnen. Hij baande een weg. Hij heiligde de weg met het bloed. En dat sprenkelde hij hier. Daarover waakten de cherubs. En dit was het verzoendeksel. Nou, in de Romeinen 3 staat over de Heer Jezus dat hij het middel tot verzoening is. Dat is in het Grieks hetzelfde woord als dat in de Hebreeënbrief gebruikt wordt voor het woord verzoendeksel. Dus ik geloof dat als het over de Heer Jezus gaat, dan gaat het over het verzoendeksel. En het is dat verzoeningswerk wat ons de toegang verschaft tot het Heilige de Heilige. En wat lag hierin? Die kan omhoog. Daar lag in het gouden kruikje met manna. Gods trouw, Gods zorg voor zijn volk. Daar lagen in de stenen tafelen, de wet van God. De 10 woorden, zo je wilt. Maar die woorden, die geboden zijn onder het bloed. Het is een vervulde wet. Dat is ook een geweldige boodschap, hè? En ik geloof dat het nieuwe verbond dit met zich meebrengt, dat God zijn wet in ons hart schrijft. Het is niet meer een wet die van buiten naar binnen mij veroordeelt, maar het is een wet die van binnen naar buiten werkt. Door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. En wat lag er nog meer in de ark van het verbond? De staf van Aaron, juist, dat moet je er wel bij zeggen, die gebloeid had. Nou, ook dat is een boodschap op zichzelf, maar dat is wel een mooie boodschap. In nummerie 17 lees je daarover dat de discussie was, dat is van alle tijden, wie de baas was onder het volk. Dat is eigenlijk van alle tijden, in bedrijven, in kerken. Wie heeft het hier voor het zeggen? Was onder Israël ook al zo. Toen zei de Heere God, breng van elke stam iemand naar voren met een staf. En de staf van de persoon die bloeit, dat is degene die ik aanstel als leider over mijn volk. Nou, dan gingen ze allemaal in de verwachting, zou ik het zijn? Zou ik het zijn? Nee, volgende dag kwamen ze terug. En welke staf bloeide? Die van Aaron. En daarmee had de Heere God gezegd, oké, het is nou klaar met dat gemor. Ik stel Aaron aan als leider van mijn volk. En Aaron is een type van de Heer Jezus Christus. En hoe klonk die stem uit de wolk? Deze is mijn geliefde zoon. In wie ik wel behagen heb, hoort naar hem. De Heere God lost dat even op. De staf van Aaron die gebloeid had, dat was de staf van de persoon die van God gezag had ontvangen. Om het volk te leiden. Die lag ook in de ark van het verbond. Vandaag is dat de Heer Jezus Christus, toch? Dat is de stem naar wie we luisteren, hoort naar hem. We onderwerpen ons aan hem. We volgen hem. We willen onder zijn heerschappij leven. De ark van het verbond. Het was het bewijs dat God tegenwoordig was onder zijn volk. Ik sluit af met iets moois over het Heilige der Heiligen. Bladeren even naar Hebreeën hoofdstuk 10. Want als dit nou, dat is een beetje een rare stelling aan het einde van de dag. Als dit nou waar is, hè, wat ik heb gezegd. Ja, maar dat is wel op zich een goede vraag. Als dit nou waar is, Nou, dan is je verantwoordelijkheid vergroot vandaag, toch? Ik heb je iets laten zien van de zegen waarin je deelt als Nieuwtestamentisch priester. Maar wat ga je daarmee doen, hè? Hoe gaat dat nou functioneren in je leven? Je kan naar huis gaan, hè, met een heel groot hoofd. Die bakker zei, het gaat niet om een groot hoofd, maar om een groot hart. Maar hoe ga je dit nou vertalen? Je kan zeggen, ja, interessant, boeiend. Ik heb altijd mensen tijdens een studie, die zijn altijd op zoek naar weetjes. Die willen altijd gewoon dingen, hoe zit dat nou technisch en zo. Maar die hebben moeite om bij hun hart uit te komen. Dat herkennen jullie natuurlijk allemaal niet. Maar die mensen kom je tegen. Die willen altijd graag met je praten op intellectueel niveau. Maar de toepassing, daar willen ze niet bij komen. Dus wat betekent dat nou voor mijn leven? Maar daar gaat het wel om. Als dit waar is, en God heeft alle belemmeringen en blokkades voor de omgang met hem weggenomen. Ja, dan moet dit iets teweeg brengen in ons leven. Nou, dat zegt Hebreeën hoofdstuk 10. Want wat staat daar in vers 19? Omdat wij nu broeders, en daar zijn de zusters bij ingesloten, vrijmoedigheid hebben. Dat is mooi, hè? Ja, ik verklap allemaal geheimen van mijn huwelijk, maar goed. Mijn vrouw zei wel eens tegen mij, ik vind jou een beetje vrijpostig naar de Heere God toe. Ik zeg vrijpostig, ik zeg je begrijpt het niet. Dat is vrijmoedig. Je hebt ook vrijpostige mensen, dat is een beetje brutaal. Maar de Bijbel roept niet op om vrijpostig te zijn, maar de Bijbel roept wel op om vrijmoedig te zijn. En nu zijn er wel eens mensen in de gemeente, wat ik zei, ik ben ook oudste, die proberen altijd een beetje de dans te ontspringen door zo'n algemene uitdrukking. Ja, ik heb de vrijmoedigheid niet. Dan hoef je eigenlijk niks te zeggen wat de echte reden is, maar dan zeg je gewoon, nee, ik heb de vrijmoedigheid niet. Nou ja, als je dat tegen mij zegt, zeg ik altijd, oké. Maar wat ligt daarachter dan, dat je geen vrijmoedigheid hebt? Want daar ben je er niet mee natuurlijk. Ik heb geen vrijmoedigheid. Je zou het ook vandaag kunnen zeggen. Nee, het is mooi hoor, Jacques, maar dat is voor sommigen geldt, maar voor mij, ik heb gewoon vrijmoedigheid niet. Nou, wat staat hier? Wij hebben. Je hoeft niet om vrijmoedigheid te bidden om hierin te gaan, hè? Geloof je me? Ja, jullie durven geen ja te zeggen, maar ik hoop dat het... Je hoeft er niet om te bidden. Wij hebben vrijmoedigheid, en dan vervolg te schrijven, om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus. Dus het feit dat wij daarover beschikken, heeft niets te maken met wie ik ben, of mijn karakter, of mijn werk of zo. Dat is mijn ten deel gevallen, die vrijmoedigheid, door mijn verbondenheid met de Heer Jezus en het steunen en leunen op zijn werk. Maar mag ik het eens zo wat oneerbiedig zeggen? Dat zit in het totaalpakket vrijmoedigheid. Dat heb je geschonken gekregen. En waarom staat dat er zo expliciet? Dat je er ook gebruik van zou maken. Want als dit allemaal waar zou zijn en je zou ermee wegkomen, ja, maar ik heb geen vrijmoedigheid. Dan zeg je, prachtig zeg, wat kan je daarover vertellen? Kom nog eens terug. De dag vloog voorbij, maar ik heb geen vrijmoedigheid. Ja, wat is de zegen dan hiervan? Begrijp je wat ik bedoel? De Heere God zegt, nee, je hebt vrijmoedigheid ontvangen op grond van het werk van mijn Zoon. Ik proef hier iets in dat God jou en mij dicht bij zich wil hebben. Dat hij zelfs de blokkade van het niet vrijmoedig zijn wegneemt. Dat hij zelfs die reden aan de kant schuift. Hij zegt, je hebt het. Dus ja, je hebt geen keus meer, hè? Vind je dat fijn? Ik zet de klem er een beetje op. Je staat in een hoekje. Je moet er iets mee. Nee, je mag er iets mee. En wat ik nou wil, hè, is dat je daarin gaat wandelen. Sommigen van jullie hebben kinderen. En ik moet er altijd een beetje om lachen. Als ouders met kinderen gaan praten, gaan ze heel anders praten. Ja, dan gaan ze lopen. Ja, kom maar. Dan zie je soms een heel andere persoon in één keer openbaar worden. Maar ze willen die kinderen stimuleren om die eerste stap. En soms bakken ze er niks van. Keurig gedaan, joh. Goed zo. Nou, dan denk je, ja, het slaat nergens op, want het stelt niks voor. Maar ze zijn blij met ieder stapje. Elk voorbeeld gaat mank. Maar er zijn weinig mensen die zo vrijmoedig met God omgaan. Om allerlei redenen die ik als mens heel goed kan begrijpen. Maar dat is geen reden om veraf te blijven, begrijp je? De Heere God nodigt je. En als nou alles is weggenomen, ben jij nou de man, ben jij nou de vrouw die vrijmoedig met God omgaat? Vrijmoedigheid wil zeggen dat je vrij bent in het uiten van je gemoed. Dat is niet vrijpostig. Het is een bewijs, een teken van die intieme vader-kindrelatie. Die je niet aan jezelf te danken hebt, maar die jou geschonken is. De schrijver zegt hier langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is zijn vlees. De Heer Jezus heeft een nieuwe weg, hij was er nog niet, hij is nieuw, en een levende weg. Hij is de weg, hij was dood en is weer levend geworden. Hij is het zelf, waardoor wij toegang tot God hebben. En dat vind ik zo mooi, dat staat hier, en omdat wij een grote priester hebben, dat is een andere woord voor hoge priester, over het huis van God. Ja, en nou ga ik alle registers in de termen van het orgel even uittrekken. Want nou zegt die Hebreeën schrijver, als dit nou waar is, en het is waar, nou komt hij met een appel. Het is niet alleen kijken, beschouwen, observeren, redeneren vooral, hè, dat is de reden eren. En zeggen, nou ja, ja, ik vind dat hij wel een beetje overdreven doet, of het is wel... Je moet wel veel hoor. En het is... Nee, wat zegt de Hebreeën schrijver? Hij zegt tot 4 keer toe, laten wij. Vers 22, 23, 24 en 25. Tot 4 keer toe. Als dit waar is en dit is waar, laten wij. Je kan niet passief hier naar kijken. Je komt in beweging, begrijp je? Je bent er zo van onder de indruk. Dat je zegt, ja, dat ik omgang met God mag hebben door zijn woord, door zijn geest, door middel van gebed, dat hij tot mij spreekt, dat ik die intimiteit mag beoefenen. Ja, dat is het hoogste goed wat mij ten deel is gevallen. Toch? Dat wij zo intiem met God om kunnen gaan. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25 vers 14. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Broeders, zusters, als de weg nou zo gebaand is, dan kan het toch niet zo zijn dat als iemand 10 jaar de Heere kent, dat die nog steeds hierover aan discussiëren, ja laat ik het gewoon maar zeggen, aan bakkelei is, toch? Dan moet je als het goed is geestelijk stap hebben gemaakt. En met wie je omgaat, word je mee besmet. Dat je iets van die heerlijkheid de wereld in mag nemen, vanuit de ontmoeting met hem. En ik hoop dat je dit als een voorrecht ziet. Dat je zegt, hey, dit leven wil ik leven. En je hebt een afbeelding gehad, de schaduw van het kruis. En dan zou je als opdracht in kunnen vullen, waar vindt jouw leven nu plaats? Wat ben je nou voor een type? Waar herkende je nou in? Waar bevindt jouw leven zich? Het zit toch heel zichtbaar, heel eenvoudig. En misschien kan je voor jezelf wel een doel stellen. Misschien ben je wel een type wat hier leeft. Niet minder waardig, hè? Maar dat je vandaag zegt... Ja, die vrijmoedigheid, daar mag ik in gaan staan. Dat is me geschonken. Ik mag die intimiteit met de Vader beoefenen. Durf je je hart te uiten met hem? Of zijn er verborgen dingen in je leven die je niet bespreekt met hem? Of ben je zo vrij met hem dat je alles aan hem bekend maakt? Ken hem in al je wegen. Hij zal je paden recht maken. Ik vond het zo mooi. Anne van der Bijl, als die een stukje uit de Bijbel las. Weet je wat hij dan zei? We gaan een stukje lezen uit Vaders boek. Dat is mooi, hè? Het is iets van vertrouwelijkheid. Dan is het niet meer een God van wetten en regels, dit mag wel, dat mag niet. Dan is dit mijn hartsverlangen, om hem te kennen, opdat ik hem kennen. De kracht van zijn opstanding, dat je daarin toe mag nemen. Ja, en dat gaat de wereld om je heen zien. Dat kan niet, dat moet openbaar komen. En daarom, probeer dit op je in te laten werken. Die 4 keer laten wij, ik ga dat niet uitwerken, maar vooral deze laten wij tot hem naderen. Doe dat dag in dag uit. Wees vrijmoedig. Op grond van het werk van de Heer Jezus Christus. En weet je wat zo mooi is in deze 4 versen? Er staan 3 woorden in. Daar besluit ik mee. Als je die versen leest, dan lees je in vers 22 geloof. Dan lees je in vers 23 hoop. En dan lees je in vers 24 van Hebreeën 10 liefde. En dat is een wonderlijk iets. De weg is gebaand. Laten wij dan, actief. En als je die vers op je in laat werken, weet je wat er dan functioneert in je leven? Geloof, hoop en liefde. Dat is waardoor ik leef. Geloof in de persoon en het werk van de Heer Jezus, maar ook geloof in zijn belofte. Staand op de belofte van mijn Heer en God, ga ik moedig voorwaarts onder hoon en spot. In deze bedeling leven wij door geloof en ons geloof gaat straks over in aanschouwen. Het tweede wat ons leven kenmerkt, als we hier leven, dat is de hoop. Wij leven in de hoop op de heerlijkheid. En hoop in de Bijbel is niet iets onzekers, maar impliceert zekerheid. Hoop heeft te maken met de wederopstanding van de doden en de wederkomst van de Heer Jezus Christus in 9 van de 10 gevallen. Dat is mijn hoop, mijn verwachting. Leef je zo? Ik leef door geloof. Ik leef door hoop. Geen hopeloos einde, maar eindeloze hoop. En ik leef door de liefde. De liefde van God die in onze harten is uitgestort. Zie je gaan door de woestijn? Ik weet niet of het 40 jaar wordt of 50, weet ik. Wandelen door de woestijn. In afhankelijkheid van Hem. In de geestelijke gemeenschap met Hem. Met alle voorzieningen van bloed en water. Als nieuwtestamentische priesters. En mijn leven wordt gekenmerkt door geloof, hoop en liefde. En de meeste van die is de liefde. En waarom is de liefde de meeste? Geloof gaat over in aanschouwen. Iets wat ik nu hoop en straks werkelijkheid wordt, hoef ik straks niet meer te hopen, toch? Dan is de hoop vervuld, dat houdt ook op. Geloof houdt op, hoop houdt op. Maar de liefde eindigt nimmer meer. De liefde is uitgestort in mijn hart. En die liefdesrelatie gaat door tot in alle eeuwigheid. En dit leven, wat ik in 4 sessies neer heb gezet, hebben we te danken aan 1 persoon. De Heer Jezus Christus, over Hem gaat het. Hij is het leven, Hem te kennen is het leven. En ik hoop dat deze 4 sessies jou hebben geholpen om in ontspannenheid met de Heer te leven. Hoe vaak wordt het geestelijk leven toch niet gekenmerkt door kramp en door spanning. Ik voldoe niet daaraan, of dat lukt niet, of dat. Maar ik hoop dat dit je helpt om in ontspannenheid met de Heer te wandelen. Dat je ook echt geniet van de wandel met Hem. Ik zou je bijna willen vragen, wie kan daarvan getuigen? Dat het niet een verplichting is, of een opdracht, of een moeten, maar dat het een stijl van leven is geworden. Dat is iets anders, hè? Zoals je op de fiets stapt 's ochtends, daar denk je ook niet over na, toch? Of in je auto. Maar dat je zo met Hem mag wandelen. Als een priester onder het nieuwe verbond in de wetenschap. Dat Hij alles heeft bereid. Wat ik nodig heb. Om op een wijze te leven die Hem wel behagelijk is. En dat als ik eenmaal hier op aarde mijn ogen dicht doe. In de volle overtuiging. Dat ik opgenomen zal worden in heerlijkheid. Nou, er is geen rijker mens dan een christen. Daar word je toch enthousiast van? Daar word je zo blij van. De toekomst is zeker. Ja, eindeloos goed. Zullen we de Heer daarvoor danken? Vader in de hemel. We hebben hele hoge dingen uitgesproken. En ik besef dat ook vanmiddag. Misschien zijn er sommigen wel die denken, ja, het is allemaal waar. Maar het gaat een beetje boven mijn pet. Of ik ben het niet waardig. Maar ik bid u zo, Heer, dat u datgene wat we vandaag met elkaar mochten delen in alle ontspannenheid. Dat u dat door uw geest zo diep binnen laat komen. Ja, dat het doordringt tot in de diepste diepte van ons bestaan. Dat het ons denken vernielt. En dat het ons allereerst een zicht zal geven, voor het eerst of opnieuw, op uw vaderhart. Want uiteindelijk is de tabernakel de openbaring van uw vaderhart. Wat daarin is, wat daar leeft. En u heeft uiting gegeven aan uw hart door uw zoon te zenden in de volheid van de tijd. En hij heeft het fundament gelegd voor het herstel van alle dingen. En dank u wel, Heere, dat u dat herstel in ons leven bent begonnen. En dat heeft alles te maken met uw genade, met uw ingrijpen. We danken u dat u niet alleen het begin heeft gemaakt, maar dat we ook mogen geloven dat u het goede werk wat u in ons begonnen bent, ook zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Help ons, Heer, om deze principes ons eigen te maken. Om niet te antwoorden met ja maar om in afhankelijkheid van u deze geestelijke principes te vertalen naar de praktijk van ons leven. Zodat we mogen leren genieten van de omgang met u. Van die verbondenheid met u. En dat dat ons leven zal stempelen. En dat we een leesbare brief van Christus zijn. Of zoals ik in dat voorbeeld noemde, dat we de geur van Christus zullen verspreiden. Heer, dank u wel voor elke student die hier was. Of die meegekeken heeft of later nog gaat kijken. We danken u voor allen die ook aan de Bijbelschool meewerken. dank u ook voor Bart dat hij vandaag leiding wilde geven. Voor zijn betrokkenheid bij de Bijbelschool. Dank u wel voor Stichting Hebron en al het werk, de bedieningen die er zijn. Dat u die gebruikt in uw almachtige hand. Om mensenlevens te veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. En uw naam te verhogen. Heere, zegen deze Bijbelschool ook heel bijzonder. En dat we op onze beurt ook weer tot zegen voor anderen mogen zijn. Waar dan ook. In ons huwelijk. In ons gezin. In ons dorp. In onze gemeente. Dat we uit zullen delen van de genade die ons ten deel is gevallen. Zodat velen voor het eerst of opnieuw de Heer Jezus kennen, leren kennen. Hem dieper mogen leren kennen. En we elkaar zo meenemen op dat smalle pad achter u aan. In de wetenschap dat het allerbeste nog gaat komen. Heer, dank voor deze dag. Dank voor de ontspannenheid. Dank voor de aandacht die er was. De betrokkenheid op uw woord. Ga met ons mee vanuit deze dag. Ook naar morgen toe als we naar samenkomsten zullen gaan. Zegent u allen die daarin ook het woord mogen prediken, verkondigen. Geef dat we biddend daaromheen zullen staan. Met verwachting zullen gaan en zullen luisteren. En dat velen ook morgen door de verkondiging van het evangelie gezegend zullen worden. En toegerust zullen worden tot dienstbetoon. Zo brengen we onze dank voor deze dag bij u. En vertrouwen we ons ook voor de nieuwe weken aan u toe. U komt toe alle lof, alle dank, alle eer en alle aanbidding van nu aan tot in eeuwigheid. Amen.